Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu samen zingen, gemeente, Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. Gemeente, wij willen nu met elkaar ons de wet laten lezen. De heilige 10 geboden van onze Heere God. En daarna zingen wij van Psalm 105, de versen 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En het zesde vers: zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103, 5 en 6. Gemeente, toen sprak God deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze Heere Jezus Christus, gemeente, heeft de wet samengevat in de hoofdsom. En hij leert ons dat de wezenlijke strekking van de geboden bestaat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en hangen ook de profeten. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar bidden om de opening van het woord van God en de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Barmhartige God, een eeuwige Vader, door onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij vandaag zondag mogen vieren. De eerste dag van een nieuwe week. We hebben Pasen in de rug en hebben Pinksteren voor ons. Ieder jaar opnieuw gaan wij aan de leiband van de heilsfeiten de dagen en de weken door. En wij danken u dat u daar voor ons de hand aan houdt. En het is zaak dat wij dat ook doen, om u te eren, te dienen en lief te hebben. En daar elke zondag opnieuw aan herinnerd te worden. Niet alleen aan onze opgaven of aan onze dingen die wij moeten doen in het Koninkrijk der Hemelen, maar allereerst door bij het diepst eigenlijke te beginnen, zoals uw wet begon. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis uitgeleid hebt. En dat slavenhuis, Heer, is vandaag tastbaar in allerlei vormen en inhouden. Het kan ons werk zijn waar we in sloven en draven en waar we nooit van verlost raken en waar we nooit niet aan kunnen denken. We nemen het mee tot in de kerk en onder het woord en soms kan het woord zomaar verloren gaan in al de business die ons leven rijk is of arm. Heren, niemand zal op de gedachte kunnen komen dat wij niet hoeven te werken. En ook niet dat wij ons werk niet nauwgezet en met volle inzet moeten volbrengen. Maar wat is het heerlijk om vandaag te kunnen zeggen, zoals we het wel eens uitdrukken, nu even niet. En dan kunnen wij een kring heel wijd intrekken met alle bezonjes die ons leven telt en wellicht ook vandaag met alle zorgen, met alle noden, met alle moeite, met ziekte, met rouw. Dat mogen wij meebrengen. En wij leggen het dan ook samen in uw vaderschoot. Want wie heeft ons liever dan u? Wie heeft ons liever dan uw Zoon, Jezus Christus? Wellicht, Heere, lopen we met gesloten ogen daaraan voorbij. Want een gesloten hart betekent ook een gesloten oog. Maar als u ons hart opent, gaan onze ogen open. En dan komt u in beeld en dan komt Christus in beeld. En de Heilige Geest en dan komt er een andere wereld dan deze in beeld. Wij gaan door deze wereld heen. Wij danken u voor de zondag. Maar wij vragen u daarbij ook, laten de beseffen zich in ons nestelen, dat wij niet voor de aarde leven, maar kunnen, maar als het ware voor de hemel. En daar zal alles op de aarde goed mee af zijn. Wij zelf, onze kinderen en wie weet hoeveel mensen om ons heen. En nu gaan wij met elkaar uit de Bijbel lezen, uw heilig woord. Wij bidden u om uw bijstand, ook in het lezen, om begrip, om opening van ons verstand, een verlichting van ons hart, om de kracht van de Heilige Geest, die wij nodig hebben om te zien U, de Heere God, uw Zoon, uw Geest, te geloven dat U er bent. En ook, zegt de Hebreeënbrief, dat U een beloner bent van degenen die U zoeken. Laat dat ook onze jongeren ter harte nemen. En laat het ze ook ter harte gaan, dat U ook naar hen omziet. En dat we samen vanochtend zullen ervaren, dat was het. God zag naar ons om. En help ons dan in alles, ook als voorganger in de dienst. Heere, geef dat we, wat vreemd gezegd misschien, ook als dominee uit de voeten kunnen. Dat we niet door het een of ander gehinderd of gebonden zijn, maar dat wij in de vrijheid van Christus het evangelie aan elkaar verkondigen. En geef opmerking, geef meegaan van de gemeente. Heren, soms en meer dan eens laat dat grote geheim zich kennen, dat in uw geest en door uw woord alle dingen op hun plek komen. Niet het minst wij zelf op onze plek voor u. En dan aan uw Zoon voor ons. Geef ons die sleutel en leidraad in handen. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan in onze Bijbel lezen uit het Evangelie naar Johannes, het 14e hoofdstuk en de eerste 14 verzen lezen we daaruit. Johannes 14, vers 1 tot 14. Dat zijn de afscheidsgesprekken van Jezus. En wij lezen daar: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem. En hebt u hem gezien? Filippus zei tegen hem: Heere, laat ons de Vader zien, en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: ben ik zo'n lange tijd bij u, en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen: laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen, staat daar. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen, in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover, gemeente, lezen wij uit de Heilige Schrift. En zalig zijn wij als wij de woorden van God horen en die bewaren. Amen. Gemeente, wij gaan nu tot de collectes over. Er zijn er drie. De eerste is voor de kosten van de kerkomroep. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En er staat tussen haakjes achter jeugdwerk. Want van de jeugd af aan moet het ook beginnen. En dan het kerkgebouw sluit dit rijtje als derde. En ik hoop dat u voor alle met een gul hart geeft. Van harte aanbevolen. We zingen uit de 40ste psalm. En daarvan de versen 4, 5 en 8. 4, 5 en 8 van psalm 40. Thank you. Na de preekgemeente zingen we straks onder nadere aankondiging het 9e vers van het gebed des Heren. Want u is het koninkrijk, o Heer. Het 9e van het gebed des Heren. De tekstgemeente van morgen is Johannes 14, vers 7 tot 10. Ik lees die versen nog een keer. Daar zegt Jezus, als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat u ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dat is een hele mond vol, gemeente. Thema, waarbinnen ik dat probeer te vatten, van de preek, dat is de Zoon en de Vader, één in wezen, woord en werk. De Zoon en de Vader, één in wezen, in hun zijn, in hun bestaan, in wezen, woord en werk. Gemeente, ik vertel u denk ik niks nieuws als ik u zeg dat de tekst van vanochtend deel uitmaakt van de afscheidsgesprekken die de Heer Jezus voert met zijn discipelen, waarschijnlijk na het houden nog van de maaltijd van Pascha. Want het gaat bijna naadloos in elkaar over en aan het einde van het 16e hoofdstuk, het 17e hoofdstuk, zegt Jezus die geweldige woorden, staat op, laten wij van hier gaan. Ik vind dat altijd een van de diepste zinnetjes uit de Bijbel. Nu gaat het beginnen. Al wat er komt. En deze vorm, die vorm, deze gesprekken vormen een samenvatting van alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en gesproken en betekenen ook toerusting van de discipelen voor datgene wat nu Paul hier achteraan komt. En waar ze zo over in de rats zitten en waar duizend en één vrezen opkomen en onduidelijkheden een geweldige rol spelen. En deze woorden zijn ons alleen overgeleverd in het evangelie naar Johannes. En misschien denkt u ook wel, dat is precies iets voor Johannes. De man die toch eigenlijk een heel ander evangelie heeft geschreven dan Marcus en Lucas en Matthäus. Wel veel dezelfde dingen, maar daar is een aspect in dat de andere drie niet in zich hebben. Het is een bijzonder rapport van de man die Jezus teer beminde. Ik kijk dan eerst maar van Jezus naar Johannes, want dat is de goede volgorde, hè? En dan van Johannes naar Jezus. Zo kun je de tekst in twee kanten lezen. Hij beschrijft dus de dingen in een andere lichtval. En ik wil proberen u vanmorgen de hoofdzaak duidelijk te maken van deze drie, vier verzen, waar natuurlijk ontzettend veel in staat, maar toch moet u daar een samenvatting van krijgen. En ik wil dat vanmorgen proberen. Ik ga daarom niet elk woord in de tekst apart wegen, maar probeer u mee te nemen in de intentie die bij Jezus de toon aangeeft. Want wat is nu eigenlijk het getuigenis dat Johannes geeft? En dan heb ik het over zijn hele evangelie. En de vraag die ik zojuist gesteld heb, voert u en mij terug naar het allereerste begin van dat evangelie, Johannes 1. En de samenvatting van Johannes 1, maar ook van het hele evangelie is dit, dat Christus de openbaring is van God in deze wereld. Als u die zin op u inlaat werken, dan zullen er vanzelf gedachten bij u bovenkomen die hieruit voortkomen. De openbaring van God in deze wereld. En ik mag er eigenlijk nog wel aan toevoegen een bijvoeglijk naamwoord. De enige, echte, ware openbaring van God in deze wereld. En aangezien u in deze wereld bent, dat kunt u niet ontzeggen, is het ook voor u in deze wereld. Ik laat dat straks ook wel meeklinken, verderop in de uitleg. In deze wereld, waar we allemaal een positie in innemen, in alle diversiteit en verscheidenheid, maar wij zijn wel in deze wereld. Dat is voor Johannes het onbetwijfelbare en de grondslag waarop heel zijn getuigenis rust. En u moet die zin in uw achterhoofd proberen te houden. Ik vraag misschien wel heel veel van u, maar in uw achterhoofd proberen te houden bij de voortgang van de preek van vanochtend. En wat is dan voor Johannes het specifieke als het gaat over die openbaring? Dan keer ik nog even terug naar Johannes 1, de proloog van het evangelie. Geweldig belangrijk, daar staan die diepe woorden: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader, in de schoot van de Vader, zegt de Statenvertaling, aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En u zult uit andere preken denk ik wel weten dat in het Grieks voor dat woordje verklaren ons woordje exegetiseren staat. En wat ik nu doe is exegetiseren. Ik moet u de tekst van de Bijbel uitleggen. En zo is Jezus de uitlegger van God de Vader. En u moet ook meenemen dat u langs geen andere weg iets van God te weten komt. En daar ga ik niet over uitweiden. Alleen moet ik er wel bij zeggen, als het over u en mijn zaligheid gaat, is er geen andere weg dan deze. Hij heeft hem ons verklaard. Maar er is natuurlijk meer. Johannes 14, dat is eigenlijk een soort, dacht ik net, een soort tarweveld waar de wind in huis gehouden heeft. Hier staan dingen overeind, daar liggen ik weet niet hoeveel stukken plat. Die indruk geeft het. Johannes 14. Hij gaat heen. Staat niet alleen dat Jezus weggaat, hij gaat heen. Je kunt weggaan op allerlei manieren, maar heen gaan is gaan met een doel. En Jezus gaat heen. En waarheen? Dat weet u, zegt Jezus. U weet de weg. En dan begint het rumoer. We horen eerst Thomas. Meester, straf gezegd, wij weten niet waar u heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En natuurlijk, gemeente, kun je op die vraag van alles aanmerken en er kritiek op hebben, maar het is wel de vraag waar het kernpunt zit en ook het knelpunt. Hoe komen wij bij God? Hoe kan God onze Vader worden? Dat is toch een reële vraag. Ik hoop tenminste voor u dat u met die dingen bezig bent. Hoe komen wij bij God de Vader? En het antwoord dat op die vraag volgt is dat Thomas, want die mengt zich er ook in, dat Thomas niet naar allerlei wegen moet omzien, maar naar zijn meester moet kijken. Ik ben de weg. En even later, dat zo vaste woord, als u mij kende, dan zou u ook mijn Vader gekend hebben. En dan om het nog aan te scherpen. En van nu aan kent u hem en hebt u hem gezien. Dat zien van de Vader, dat is ook een geweldig ding hier. Dat zien van de Vader. En daarop reageert Filippus, de man van onder de vijgenboom, weet u nog. Daar reageert hij op. Hij is diep onder de indruk van Jezus' verschijning en daarin was hij een van de eersten van de mannen die Jezus volgden. En daar zitten twee kanten aan. Een van de eersten die de overmacht en de trekking van de meester had ervaren en achter hem aanging. Maar anderzijds, hij is dus ook een van degenen die al het langste meelopen. 3 jaar. Wij vinden dat kort. En dat is het ook. En hoewel er 3 jaar gepasseerd is van gesprekken, van wonderen, van woorden die Jezus gesproken heeft en gevoerd heeft, is het voor Filippus nog steeds niet duidelijk. En ook van die kant komt dan een vraag. Toon ons de Vader. Ik kan daar niet anders uit concluderen dan dat het voor deze beide apostelen, discipelen, toch zo is dat wat Jezus gezegd heeft, en wat heeft hij allemaal niet gezegd, toch blijkbaar niet duidelijk genoeg is geweest. Zo zou je kunnen kijken, zien. Discipel zijn gemeente en discipel worden is niet iets van 1 dag, hè. Is van 3 jaar. En ik durf wel te zeggen, dat is iets van een leven lang. Discipel zijn en discipel worden. En als je er zo tegenaan kijkt, dan word je getroffen door die benauwende mengeling van licht en duisternis tegelijk, die nog altijd heerst in de harten van de volgelingen van Jezus. En dat klemt te meer als u bedenkt, hier is de drempel bij het lijden en hier is de situatie zo onder de discipelen, dat u denkt, moeten deze mannen apostelen worden, gezondenen, verkondigers. Ja, deze Filippus moet het evangelie verkondigen. En als ik dat wat breder trek, deze man en de anderen moeten de mede-grondleggers worden van de kerk van alle eeuwen. En zo gezien, gemeente, is die worsteling die en bij Thomas en bij Filippus aanwezig is, en bij de anderen, gelooft u het gerust, van heel groot belang voor ons als kerk in deze eeuw. Wat is dan die onduidelijkheid? Wat is dan dat onbekende? Wat gevraagd wordt nadat Jezus gezegd heeft dat zij van nu af aan de Vader hadden gezien. Ik dacht even, het is dat Jezus dat zegt, hè? Maar wat zouden ze er nou zelf van begrepen hebben? Zo gaat het ook wel eens in de prediking van het evangelie. Er zijn allerlei dingen die gezegd worden van Gods wegen. En toch kun je er met zoveel onverstand en onbegrip onder zitten of op reageren, dat je al maar meer licht en waarheid nodig hebt. Nou is dat laatste niet zo ernstig, hoor. Het is aan te bevelen. Maar dan denk ik, er zijn toch mysteriën. Het is niet allemaal even klip en klaar. Vanuit Jezus wel. Maar zij zitten te worstelen. Dat is nogal wat. En tegen zulke mensen zegt hij toch, en van nu af aan hebt u de Vader gezien. En dan moeten we goed op dat antwoord van Jezus letten. Ben ik zo lange tijd met u? En hebt u mij niet gekend, Filippus? Hij zegt nu niet, hebt u de Vader niet gekend? Maar hebt u mij niet gekend? Dus dan gaat het ook nog over Jezus. Wij zouden de koning te rijk zijn, denken wij, als wij 3 jaar catechisatie zouden mogen lopen bij Jezus. Nou, deze mensen hebben dat gehad. En dan nog. En dan zegt Jezus dat ook. Hebt u mij ook niet gekend? Hij laat dus merken dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen kennen van het zien van de Vader en het kennen en het zien van de Zoon. Dat kun je niet van elkaar losmaken. Want zij zijn één in wezen. Dat houdt Jezus vol. En ja, je zou het zo kunnen zeggen, voor Filippus woont God, om zo te zeggen, boven de sterren. Hoog en ver en onbereikbaar voor een mens. En het zou heel goed kunnen zijn dat er vanmorgen heel wat mensen hier zitten, ook jongeren, die zeggen, nou, dat is precies zoals ik erover denk. God, ja, ik geloof wel in God, maar waar is hij? Hij is toch hoog en ver en je ziet hem niet boven de sterren en ja, onbereikbaar. Hoe moet ik nou bij God komen? Hoe hoog moet ik klimmen, bijvoorbeeld, denk je? Wat moet ik nou allemaal nog meer doen om bij God te komen? Ik bid, ik lees, ik ga naar de kerk. Voelt u? Zo dichtbij komt dit. Zo dichtbij. Die mij gezien heeft, zegt hij dan, Jezus, die heeft de Vader gezien. En hoe kun je nou toch zeggen, toon ons de Vader. Ja, u zou ook kunnen zeggen, ja, beste Filippus, luister eens, ik volg ook al een hele tijd deze dingen. God is toch immers drieënig. Ik sta vanmorgen niet hier gemeend om u het mysterie van de drieënigheid los van alles uit te leggen. Dat heb ik met mijn catechisanten vaak geprobeerd, maar ik weet niet of ze het begrepen hebben. Ik weet zelfs niet of ik het zelf begrijp, want ik kan het niet begrijpen. Maar God is drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zou dat willen kenschetsen als God op volle kracht, met alle inzet, met die drie aspecten zou je bijna zeggen. Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ik sta niet hier om de oplossing van de goddelijke drieënheid u te preken. En dat moet je ook niet al ploeterend en diep peinzend proberen doorgronden. Laat dat eens even los. Er zijn mensen die daar altijd in zitten te vroeten. En de tijd van hun leven gaat voorbij. En ze komen nergens aan. Want in wezen, gemeente, is de vraag van Filippus: toon ons de Vader niet meer ter zake na de openbaring van Jezus Christus. Ik kan het ook van een andere kant belichten. Misschien is dat wat eenvoudiger. Want ik denk dat wij met elkaar net zo goed met deze kwestie zitten te tobben en te worstelen. Ik zou het zo willen zeggen. Er is achter Jezus niet nog een keer een land dat ons nog wacht wanneer wij Jezus Christus hebben gezien. Dat is dat we hem hebben gezien. Ik ga dat verder uitleggen zo. Want dat zien, dat is heel belangrijk. Daar moet u, daar hoeft u geen bril voor op te zetten als u niet zo goed ziet. Daar moet u uw oren voor open doen, vreemd is dat. Als je je oren open doet, dan zie je ook. Probeer het maar eens. Dat is uit het gehoor. En er zit in dat woord zien iets van wat wij met het ouderwetse woord schouwen onder woorden brengen. Aanschouwen. En voel je dat aan? Als ik iets aanschouw, dan is dat meer dan wanneer ik zeg, ik zie iets. Zoals een mens op een tentoonstelling van schilderijen. Ik heb dat wel eens gehad, zo wel eens een uur op zo'n bankje zitten en dan kijk je al maar. En hoe langer je kijkt, hoe meer je aanschouwt en ziet en dat schilderij voor je gaat leven. Ik hoop dat je vanmorgen zo in de kerk zit. Ja, Jezus is natuurlijk geen schilderij, maar bij wijze van spreken. En dat je vanmorgen ook door deze preek heen leert dat je op hem moet zien, dat je hem moet aanschouwen, niet met een blik die ogenblikkelijk ook alweer naar iets anders afglijdt en wegglijdt. Dat heeft iets van staren op. Verwonderde ogen en van een verrassing, een bevrijdende verrassing, waarin Jezus Christus ons ontmoet en ons zegt, hier ben ik. Dat is kerkgaan. En dat is voor mij preken. Hier ben ik. En dan pak ik het van zo straks op. En als je dan vraagt, ben je er dan? Dan durf ik toch te zeggen, gemeente, achter Jezus, daar wacht geen schemerland, waar nog van alles kan gebeuren en waar je nog niet half zeker van kunt zijn. En je kunt dat ook betrekken op God. En ik heb wel eens mensen ontmoet die daar in zaten te roeren en te doen. Ze hadden wel de zoon, maar hadden ze nou ook de vader? Want ja, je moet toch in een aparte act met de vader verzoend worden nadat je de zoon hebt gekend. Ik weet niet of wij die kant uit moeten, gemeente. Ik geloof het niet. En als ik het nog wat nader invul, als ik Jezus heb gezien en aanschouwd, ja, en ik moet daar toch ook altijd bij zeggen, heb omhelst, want dat doe je. Moet je dan nog weer denken van, ja, maar als God, kan er dan niet nog van alles gebeuren? Zijn er dan nog niet allerlei diepten in God? Is er dan niet nog een geweldige toorn? En dreigt er dan nou toch niet een zwaar oordeel waarvan, ja, waarvan wij niets weten? Nog, en zal me dat toch niet pijnigen en benauwen? Kan ik er nou helemaal ervan uitgaan en op leven? Ach, we zijn van die ja-maar-klanten, gemeente. Gelooft u dat? Ja, ja, ja. Ik heb mensen gekend die tot op hun sterfbed zo lagen of zaten. En ik heb wel eens gedacht, wat is dat toch? Het staat toch zo klip en klaar in Johannes 14. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wat hebben wij een onderwijs nodig, gemeente? Want als Jezus vanmorgen zegt, hier ben ik, dan zegt hij dus tegelijkertijd, en hier is dus ook mijn Vader. Voor u, voor jou. En we hebben zoveel verheldering op dit punt nodig. En het is ook zo heilzaam en zo vertroostend dat u vanmorgen niet als het ware in een angstige schreeuw, zoals Filippus dat deed, zegt, toon ons dan toch eens de Vader. Laat toe dat Jezus Christus u vanochtend verlossend terechtwijst. De Vader gezien hebben, dat zie je door de Zoon. Uw Vader, uw lieve Vader, Romeinen 8 schrijft Paulus. En als wij dat gaan ontdekken, dan wordt het geloof nog hoe langer hoe wonderlijker. Want dan valt er veel strijd en duisternis weg. En dan komt het open en klaar aan het licht. En gemeente, dan gaat de hemel open over je. Terwijl je nu misschien nog met zo'n dik wolkenpakket boven je hoofd zit, waar je maar niet door kunt komen. Ken je mij dan wel? Dat is ook een kritische vraag, hè? Heb je mij niet gekend, zegt Jezus, vraagt hij. Als je vraagt, toon ons de Vader, heb je dan mij wel echt gekend? Ik laat die vraag toch bij u vallen. Niet om u benauwd te maken, maar eerlijk. En tot de bevrijding te komen, dat u die hemel zelf niet meer open hoeft te bidden of te klagen of te zoeken of te worstelen of af te dwalen. Maar dat die hemel open is. Ja, ik kan daar maar één reden voor bedenken. Komende donderdag vieren we dat. Hij is de hemel binnengegaan. Dat mag u geloven. En als je ermee zit te tobben, dan word je toch terugverwezen naar het evangelie. Wat is dit een machtig evangelie. Waar u ook leest, altijd is Jezus met de Vader en de Vader is altijd met hem. En zo gemeend en zo alleen wil het evangelie gelezen worden en verstaan en ook in de prediking worden uitgedragen. In een troostende volstrektheid. U hebt niks aan preken waar de boel keurig in het midden wordt gehouden en waar je geen uitsluitsel krijgt. En waar je uiteindelijk op jezelf teruggeworpen wordt, omdat je het dan maar bij jezelf moet uitzoeken blijkbaar. En daarom kan de Christusverkondiging nooit helder genoeg en niet duidelijk genoeg zijn met alles wat erin meekomt. Ik noem het een troostende volstrektheid. Jesaja 40, het Oude Testament spreekt niet met een andere mond dan het Nieuwe. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Troost mijn volk. Wie mijn zoon ziet, mag die woorden ter harte nemen en ook ontvangen. Ik, de Vader, ben geen dreigende donkerheid achter hem. Hoe zou het kunnen als ik mijn zoon gegeven heb tot een slachtoffer voor je zonden? En dat heb ik. Dan zal en wil en kan ik ze niet meer straffen. Aan u. Hier ben ik zelf, de eeuwige God, u tot een vader. Eén in wezen, één in woord, één in werk. Gemeente, wie is God voor u? Er is een enquête over zaterdag of zondag, geloof ik. Als u die enquête nou eens in moest vullen. Wie is God voor u? Ik ga er niet omheen. Als je de Heere Jezus Christus niet kent, is God een verterend vuur, zegt de Bijbel. En daar moet je geen millimeter van afdoen. Ook niet bijdoen. Maar dat is ook volstrekt. Tenzij. Zonder Christus een verterend vuur. En dan pak ik de thematiek ook van de andere kant weer op. Er is maar één weg tot de werkelijk eeuwig geldende redding. Tot het leven, tot de waarheid. En dat is de Zoon van God. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Want waarom ik het nu van deze kant opnieuw benader? Omdat ik heb dat in mijn ambtsleven wel geleerd. Er nog heel veel kerkmensen zijn die zo'n vaag beeld van God hebben. Je weet wel van dat hoge en verre. En dat je het met hem nooit kunt weten. Ik heb oude stakkers ontmoet bij de Vleet. Die dat dan tegen je zeiden. Ja, maar je kunt het toch ook nooit weten, dominee. En dat werd toch ook gevraagd en gezegd. Bij mensen van wie ik dacht. Wat zit je toch te tobben? Want je weet de weg wel. Maar je zit het te prummelen en te doen. Om toch zelf nog. Ja, zeg het maar, wat zal het zijn? God hoog en ver. Je moet oppassen voor God. En dan krijg je dat leven van bangelijkheid. Zonder ruimte, zonder vrede. Met alleen, nou ja, vrees. Dat is één manier. En op een andere manier is er natuurlijk ook altijd storm gelopen tegenover dit schriftwoord, dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Het wordt afgeserveerd als te exclusief, een weg die te nauw is. Vandaag val je in het potje als je gelooft dat er vele wegen tot God zijn. In alle religies en op allerlei manieren en in alle kerken. Vele wegen tot God. Waarom staat er dan in de Bijbel een smalle weg en een enge poort? God is toch algemeen openbaar, zeggen mensen. Is per se dan de weg over Christus de weg om tot de Vader te komen? En als ik nu vind dat God mijn Vader is en dat hij voor me zorgt en dat hij het wel goed zal maken, dat geloof is wijdverbreid in de kerken. Mij kan niks gebeuren. Maar buiten Christus om. Nee, dan ben je je leven niet zeker. Is per se de weg over Christus nodig om de Vader te zien en tot hem te komen? Dat is ons te nauw. Weet u, er staat in het evangelie Matteüs een woord in hoofdstuk 11. Nadat Jezus heeft gesproken over niet dansen als er op de fluit wordt gespeeld en niet kermen als er begrafenisje wordt gespeeld. Dat dit volk is nergens toe te bewegen. Ze hebben mij niet nodig. Ze laten mij staan. Ze gaan me straal voorbij, bij wijze van spreken. En daarmee spreekt Jezus, daarna spreekt Jezus, niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En nou moet u goed luisteren. En aan wie de Zoon het wil openbaren. Lieve gemeente, kinderen, jongelui. Aan wie ik het wil openbaren. Dan gaan niet alle deurtjes dicht. Maar dan gaat de deur open. Wagenwijd. En aan wie ik het wil openbaren. Dat is het geheim van de Vader dat alleen door de Zoon wordt onthuld. Dus de slagboom valt niet met een dreun in het slot. En je hebt het nakijken. Maar dit woord onthult alle andere wegen die mensen uitgedacht hebben en nog uitdenken. Al is het ook vaak ongelooflijk oude koek, want alles is al gepasseerd. Dat alle andere wegen dan Jezus, de weg en de waarheid en het leven, als onbegaanbaar bestempeld, levensgevaarlijk, wegen naar de eeuwige dood, als wij niet weten van de openbaring van Jezus Christus. Daar schrijft Johannes toch over. En u moet ook niet denken vanmorgen, ja, dat zal dan wel zo'n subjectief, geweldig, geestelijk iets zijn. Ja, ook weer zo'n beetje in de buurt van de sterren, een stem uit de hemel, of weet ik wat, je kunt van alles bedenken. Ik weet maar één plek, gemeente, waar u te beurt valt. In de kerk. In die afgetaaide kerk en in die bespotte kerk en die afgeschreven kerk. En in dat dit en dat, u kunt er van alles van vinden. Misschien zijn er vanmorgen ook wel mensen die dat denken, wat valt hier nou toch te halen, dominee? Het leven. Maar je moet het zien. Het moet je geopenbaard worden. En nog eens, dat is niet uit het moeten rijtje, maar dat is realiteit. absoluut. En daarom hebben wij het vanmorgen over de beslissende plaats van Christus in de wegen van God. En dan blijkt onze tekst vooral een woord van een geweldige vertroosting voor wankelende mensen. Voor wankele harten die zich niet durven over te geven. Voor u is dat een vertroosting, want dat begon zo hè, in Johannes 14. Lieve discipelen, word niet ontroerd. Dat betekent, raak niet van je stuk. Word niet zo diffuus, zo staat het er eigenlijk, dat je helemaal in paniek raakt. En dat je niet meer weet hoe het moet en waar je heen moet. In het licht van de dingen die gaan gebeuren natuurlijk. Of ze dat ook begrepen hebben, ja, ze vluchten allen. En dan gaat er ook iets duidelijk worden, ik heb dat niet opgeschreven hier, maar dan gaat er ook iets duidelijk worden, gemeente, waarom het Pinksteren is geworden. En komende zondag, 14 dagen, weer Pinksteren wordt. Je komt daar zonder de Heilige Geest niet achter. En vind je het nou niet heerlijk en bevrijdend dat jij dat zelf niet allemaal hoeft uit te dokteren en te realiseren en niet te denken hoe moet dat nou toch, maar dat de Heilige Geest zegt, dat Jezus zegt, hij het weer, als die geest komt, dan zal hij u in al de waarheid leiden. En hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij geeft het niet zo'n beetje in je gevoel of zo. Maar weer in je oren. En zo zingt het in je hart. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dan denk ik inderdaad aan mensen in ons midden die het moeilijk hebben. Die onder een vretende onzekerheid gebukt gaan en die misschien vanmorgen zeiden, kijk, zo zit ik er ook voor, zoals Thomas en Filippus. Er is vandaag een kostbaar en uitermate betrouwbaar evangelie aan de orde, die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En wie de Zoon heeft, heeft ook de Vader. Ik trek de kring nog even wijder, gemeente, aan het einde. Ik zei straks, de openbaring van Christus in deze wereld. Waarvan ik zei, daar zitten we allemaal in. In deze wereld. Wat is die wereld eigenlijk? Nou, een wereld van bijtende onzekerheid. Ondanks Baudet, ondanks Rutte, ondanks noem maar op. Een bijtende onzekerheid. En vooral eindeloze twijfel. En er zijn mensen die in de twijfel geloven. Ik heb nog nooit zulke idioten gezien. Die in de twijfel geloven. Dan ben je pas echt mens. Nou, je zal daaraan overgeleverd zijn, gemeente. Onbegrepen dingen. Een duistere wereld waarin een cacofonie van geluiden klinkt. Maar waarin ook geldt, al zullen ze het niet horen. Ze zullen het eens weten. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik weet niet, misschien zit hier iemand die denkt, ik ben zachtjes aan mijn afscheid toe van de kerk. Zou je nog even willen wachten? En niet voor je beurt spreken. En niet te vroeg. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Waar moeten we heen? Waar moeten we het zoeken? Het, wat is dat? Het zoeken. Wat is dat? Wie het weet mag het zeggen. Legio oplossingen worden aangedragen. En gouden bergen worden beloofd. Nou, daar word je ongevoelig voor op de duur, hoor. Vanaf kwartjes van kok en nog weet ik wat allemaal. Maar er blijft aarde donker. En we moeten het van de aarde hebben, zeggen we vandaag. Ik zie ook in de klimaattoestand iets van die nooduitgang. Als we dat niet. Nou, wat dan? Gemeente, wij leerden vroeger gewoon dat we zuinig moesten zijn. En bescheiden. En dat we aan een paar stel kleren toch meer dan genoeg hadden. Dus onze footprint was vroeger niet zo groot. En een fiets die deelde je met je broertje. Enzovoort, enzovoort. Moet je eens luisteren. Zo eenvoudig is het blijkbaar toch. Ik hoef niet over de Filipijnen in te zitten wat dat betreft. Of over bij je eigen leven. Dat is nog heel wat anders als afval scheiden. Nou goed, dat komt er zomaar even tussendoor. Maar blijft de aarde donker. Van de hemel moeten wij het hebben. En dat gelooft geen sterveling vandaag. Buiten de kerk zeker niet. Van de hemel moeten we het hebben. En uit de hemel is geen oplossing gekomen. Maar de enige verlossing. Die er voor eeuwig toe doet. Vragen klinken. Hoe moeten we over God denken? Is hij nog ter zake? Doet hij er nog toe? Zit er achter dit duistere leven nog een of ander plan? Of zijn we overgeleverd aan de chaos? Is er een vastpunt? En de jonge mensen hijgen daar vandaag naar. Een vastpunt van waaruit we eindelijk rust kunnen krijgen. Echte rust, waar je hier altijd op de schopstoel zit en altijd aan je targets moet komen en weet ik wat niet veel. Je zou er dood bij neervallen. Dat is de wereld. En u zegt Jezus en komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En nu hoop ik dat het vandaag voor u en mij een eerste keer of opnieuw als een verrukking zijn zal als een nieuwe ontdekking. Hetzelfde, want hij had het al gezegd, hè, als wat Thomas de twijfelaar beleed en daarin vallen de andere leerlingen, ook wij, u, jij, hem bij. Mijn Heere en mijn God. Magdalena deed dat. Thomas zei het. En je hoeft geen lange zinnen te onthouden. Ik heb wel eens meegemaakt dat dit op het sterfbed het laatste klonk. Mijn Heere en mijn God, Vader en Zoon, één in wezen, woord en werk. Daar kan je mee thuiskomen. Amen. Gemeente, wij gaan danken en bidden en ook voorbeden doen. Wat dat laatste betreft willen wij bidden voor de aannemingsavond, voor de geloofsbelijdenis, voor de belijdenis catechisanten. Wij danken met de familie van Vliet Grisnig. Zij waren 40 jaar getrouwd op 18 mei. Familie Lindhout van de Zeekoet. De broeder heeft een hernia vermoedelijk en zij top met epileptische aanvallen en voor de zieken bidden wij. Zullen we dat samen doen? Ons bidden, Heere, mag eerst danken zijn voor uw openbaring in Christus Jezus. Wat een wonder, Heere. En laat het niet op een verre afstand van ons gebleven zijn. Want u bent altijd op roepafstand, op spreekafstand. En die afstand overbrugde u in Christus. En u overbrugt ze ook in de verkondiging van het evangelie door het werk van de Heilige Geest. Heere, laat dat werk van morgen vrucht dragen. Van de Libanon. De vetheid van de Libanon die ruisen zal. Een handvol koren op de bergen. Ook hier in de Ichtes gemeente van Noordwijk. En geef ons een goede zondag. En wil uw aangezicht over ons laten lichten. Wij bidden u voor de belijdeniscatechisanten die voor de kerkenraad worden aangenomen. Heere God, wat zullen we vragen? Geef dat ze u zien, Heere Jezus. En zo uw Vader, hun Heere en hun God. En geef ze met vrijmoedigheid van dat geloof belijdenis af te leggen. En wil de gemeente daarin ook zegenen met toevoeging van belijdende leden die de zaligmaker hebben gevonden. We danken u met de familie van Vliet Grisnig. Waren op 18 mei 40 jaar getrouwd. Onze broeder die u dient in het ambt met de zijnen. Heren, dank dat u ze leidde door alle wegen heen tot dit jubileum, tot dit teken dat u nabij bent geweest en tot de diepe ervaring dat u dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Zegen hen. We vragen het ook voor de familie Lindhout. Problemen, zorgen, moeiten, draag ze in uw trouw en houd ze vast in uw waarheid. Wij bidden voor de zieken. Heren, een wereld is een ziekenhuis, een groot hospitaal. En soms kan een klein huisje ook een ziekenhuisje zijn. En we bidden u, Heren, u kunt in het grootste hospitaal komen, maar ook in het kleinste huis. En in een gebroken lichaam met uw geest werken in hun zielen, opdat ze hun zielen u in geloof aanbevelen en door u gezegend worden. Heere, heb dank voor deze dienst. Zegen de gemeente, zegen onze broeder in de bediening van het evangelie met het gezin, de broeders van de kerkenraad, alle arbeid. Heere, woon in het midden van dit volk en laten ze er de tekenen van dragen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte, gemeente, van Psalm 43, het derde en vijfde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en mijn ziel, hoe treurt ge dus? Dat betekent zo, op die manier verslagen. 3 en 5 van Psalm 43. Ik heb iets over het hoofd gezien, gemeente, en het komt mij nu niet voor het eerst onder ogen, maar opnieuw. Het is een beetje op een raar plekje in de dienst, de afkondigingen. U wordt gevraagd te reageren op rustdag of zaterdag of zondag. Daar weet u denk ik alles van, meer dan ik. De uitgedeelde nieuwsbrief vertelt het u onder andere. Er is hulp gevraagd voor zaterdag 8 juni met de tuinmarkt. En in het bijzonder worden er bakkers gevraagd voor de tuinmarkt. Het is niet het eerste waar ik aan denk bij bakkers, maar ze zullen er misschien wel zijn. En dan de bediening van de Heilige Doop op Hemelvaartsdag gaat niet door. Die wordt uitgesteld tot zondag 9 juni. Dat waren de afkondigingen. Gaat u heen in vrede. Verhef uw hart tot God en draag de zegen van de Heere God met u. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.